Ik lees uit Hebreeën 11, vanaf vers 8. Hebreeën 11, vanaf vers 8. Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. En de vraag is, welke stad verwachtte Abraham? En hoe wist hij van die stad, want dat vind ik altijd de meest intrigerende vraag van het hele verhaal. Wij zijn gauw klaar met een antwoord, gewoonlijk. Want wij kennen één stad die wij verwachten op een of andere manier. En dat we hem verwachten, dat ligt er gewoon aan dat we hem tegenkomen in Openbaring 21 en 22. En dat zijn de laatste hoofdstukken van de Bijbel. Zowel als de laatste hoofdstukken van het boek Openbaring. Dus het zal wel toekomst wezen. Dat is wat wij verwachten. De afsluiting van de heilsgeschiedenis. En dus de laatste hoofdstukken van de Bijbel. En daar vinden we deze stad vermeld. Het Nieuwe Jeruzalem. Want zo wordt het daar genoemd. De vraag is alleen, hoe wist Abraham dat? En daar hebben wij, intelligent als wij zijn, vanzelf een antwoord op. Wij weten het uit de Bijbel niet, maar als hier staat dat hij die stad verwachtte, moet hij ervan geweten hebben. Dus de Heer zal het hem wel verteld hebben, hoewel het niet is opgeschreven in het boek Genesis. Trouwens, in heel het Oude Testament niet. Want je leest daar niet over een nieuw Jeruzalem. Nou ja, wat je daar leest is over een Jeruzalem dat verwoest zou worden, bij herhaling trouwens, in de loop van enige duizenden jaren geschiedenis, dus dat lag voor de hand. En wat wij ook steeds lezen is dat het Jeruzalem op een of andere wijze daarna, wanneer dan ook, weer zou herbouwd worden. En als je dat een nieuw Jeruzalem wil noemen, mij best, maar dan past het niet in de beschrijving van dat nieuwe Jeruzalem uit Openbaring 21 en 22. Want daar staat dat dat Jeruzalem een soort geprefabriceerde stad is. Het is nog vroeg in de ochtend, gaat nog. Een geprefabriceerde stad is die uit de hemel nederdaalt, kant en klaar. Straks ooit een keer in de toekomst, want wij verwachten immers die stad voor de toekomst om een of andere reden. En zo hebben we overal wel een soort verklaring voor. Maar het is allemaal niet zo eerlijk natuurlijk. Waar gaat het over? Als hier staat dat Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Hij kende niet eens het oude Jeruzalem. Daar hebben wij ook weer het volgende op gevonden. We hebben uitgevonden dat in de dagen van Abraham die stad al bestond. En dat die heette Salem, want in Genesis 14, en dat is in de dagen van Abraham uiteraard, in Genesis 14 komen wij een figuur Melchizedek tegen. En van hem staat dat hij koning was van Salem, dus dat moet van Jeruzalem geweest zijn, want we hebben Psalm 72, geloof ik, of zo, vers 3, als ik me goed herinner, waar gesproken wordt van een Salem, en dat zou dan Jeruzalem moeten zijn, enzovoorts. En ook dat strookt niet met wat we elders in de Bijbel lezen. We komen er nooit uit op deze manier. En ik doe het met opzet even. Hè. Even van alles door elkaar gooien. Dat zullen we vandaag nog wel even doen. Om daarna, als de dingen toch los liggen, ze opnieuw aan elkaar. Kent u dat, legpuzzels? De Bijbel is geen puzzelboek. Dat is de titel van een boek trouwens. Ik weet niet meer, maar het was van iemand die moest promoveren in de theologie. En die had het eerste boek van Halinzi gelezen en schreef toen een dissertatie over, onder de titel De Bijbel is geen puzzelboek. Zo werkt dat. De Bijbel is ook geen puzzelboek. Maar het is nou eenmaal zo dat voor de meeste mensen die ooit in de Bijbel lezen, de Bijbel een verzameling is van losse bijbelteksten die wat door elkaar geraakt zijn. En het vak van theologie is het vak waarbij men die tekst dan weer op de goede plaats legt, of op de juiste wijze naast elkaar legt of zo. En ik vind het altijd leuk, omdat blijkt dat uiteindelijk een groot deel van de stukjes nooit meer aangelegd kan worden, omdat wat er ligt gewoon verkeerd ligt. Ik vind het altijd hoogst vermakelijk. Ik beweer dat ook legpuzzels moet je systematisch aanpakken. En niet maar zo met een stukje gaan zitten kijken of het misschien aan die past of aan die. Dat werkt zo niet. En zoals met de Bijbel ook. Je moet niet op eigen manier zomaar willekeurig ergens beginnen. Je moet het systematisch aanpakken. Dat is met dit soort zaken ook. En als ik dan even zo doorga, dan zeg ik, nou ja, van Melchizedek staat niet dat hij koning was van een stad, Salem, en het zou Jeruzalem geweest moeten zijn. Van Melchizedek staat dat hij was koning des vredes. En dus was Salem niet de naam van een stad, maar het ging gewoon om de vertaling van het woord, naar het Nederlands in dit geval, vrede. Er was een vredevorst, zoals hij ook was koning der gerechtigheid. Het staat zwart op wit in de Bijbel, ik heb er niets aan toe te voegen. Staat in Hebreeën 7. Melchizedek, koning der gerechtigheid, en koning van Salem. Melchishalom wordt het dan dus kennelijk. Maar het heeft niks te maken met een stad Salem, die was er niet, dat weten wij zeker, want het was David die ooit een stad innam, veroverde. Die heette Jebus, de stad van de Jebusieten. En hij noemde die stad vervolgens Jeruzalem, en daar heb je het begin van Jeruzalem, dat was het dus niet in de dagen van Abraham. Hij verwachtte niet het oude Jeruzalem, en van nieuw kon hij ook niet weten. Voor zover wij weten. Waar ging het dan over? Wel, het is echt niet zo moeilijk, maar je moet hem toch een beetje bij de les blijven natuurlijk. Kijk, ik heb niet alle 666 schriftplaatsen, leuk hè, 666 schriftplaatsen bij de hand heb ik thuis gelaten, waar de naam Jeruzalem in de Bijbel voorkomt. Misschien dat er één ontbreekt, sommige versen zijn twijfelachtig, maar volgens de officiële telling 666 keer. Maar als je die nazoekt, als je dat zou doen, zal blijken dat de term Jeruzalem heel wat keren gebruikt wordt voor iets anders dan die stad die daar ligt op, wat is het, 30 graden, 31 graden noordenbreedte en hoeveel oostenlengte was het ook alweer, doet er niet toe. Maar die stad daar in wat tegenwoordig Palestina heet, om onduidelijke redenen, maar daar gaat het nou verder niet over. De term wordt namelijk ook in het Oude Testament gebruikt in een veel bredere toepassing dan alleen op die hoop stenen die af en toe netjes op elkaar liggen en af en toe weer allemaal verspreid liggen en daarna moet het zaakje weer opgebouwd worden, als u begrijpt wat ik bedoel. Als ik aan Jeruzalem denk, denk ik inderdaad aan een hoop stenen. Dat is wat ik daar gezien heb, in elk geval in de oude stad. En hoe ze die dingen op elkaar gekregen hebben en hoe ze die chaos hebben kunnen creëren, is mijn raadsel. Maar het is wel in overeenstemming met de aard van de bewoners van de stad. Die heb ik van Betex trouwens. Betex, u weet wel. Heb je dat artikel gelezen al? Heb je het al uit? Of ben u nog maar een pagina 2 van de circulaire bedoeling? Betex. Leuk hè? Betex schreef, waarom wordt in al die blaadjes altijd maar hetzelfde geschreven en waarom worden die mensen die het blad lezen niet opgebouwd? Zet ze eens wat voor wat ze niet in één keer begrijpen. Dat heb ik er dus maar meteen ingezet. Kunt u wat Nederlands leren? Het is nog moeilijker dan het Nederlands van de Statenvertaling. Dus als je Betex kunt lezen, heb je met de Statenvertaling helemaal geen moeilijkheden mee. Meer. Maar Betex schreef ooit een keer, hij zei, je kunt aan de architectuur van een volk zien wat voor soort volk het is. En bladzijden lang geeft hij de voorbeelden van hoe mensen bepaalde volken hun huizen bouwen en hoe hun aard is. En hij zegt, zie, het komt volstrekt met elkaar overeen. Nou gaan we eens in Jeruzalem kijken, de oude stad, en weet je wat voor volk er woont. Volstrekt chaotisch en onverschillig. Ik meen het. Maar goed, ik kan er beter niet naartoe gaan, het is te levensgevaarlijk. Maar vooruit. Maar waar het om gaat, is dat de naam Jeruzalem in de Bijbel een veel grotere, veel hogere betekenis heeft. Heel dikwijls dan alleen maar die stad. En zelfs als je kunt aantonen dat het werkelijk gaat alleen maar om die stad, dan nog blijkt uit het verband van de schriftgedeelten dat er heel wat anders nog achter zit. De geschiedenis van Israël, of de geschiedenis van Jeruzalem, is niet maar de geschiedenis van één stad, maar de geschiedenis van Jeruzalem is de geschiedenis van de mensheid als zodanig. Het loopt altijd verkeerd af. Wat men ook probeert, het leidt tot verwoesting. Het is een geschiedenis van ongeloof en dus van oordeel waaronder de mensheid nou eenmaal leeft. Zo is het. En iets nauwkeuriger, de geschiedenis van Jeruzalem is in feite heel de Bijbel door, tot op de laatste bladzijde van de Bijbel aan toe, de uitbeelding van hoe het staat met Gods werk in deze wereld. Daar denk je niet zo gauw aan, want de conclusie is dat er dus weinig van terecht komt in de loop van de tijd. Maar zo is het wel. Ja, kort en goed, het is ook een heel eenvoudig verhaal. Als men het heeft over Den Haag, gaat het niet altijd over Den Haag met zijn lege paleis. Hoe was dat liedje ook alweer van... Paul van Vliet, die bedoel ik. Juist. Den Haag met je lege paleizen enzovoort. Die stad die eigenlijk geen stad is, van huis uit niet tenminste. Maar goed. Maar als het gaat over Den Haag en als Den Haag wat doet of Den Haag wat zegt, gaat het gewoon over de Nederlandse regering. En via de Nederlandse regering gaat het over het Nederlandse volk officieel. Daar hoort geen enkele Nederlander in de praktijk bij, want we zitten altijd vol met kritiek. Dat komt omdat we Nederlanders zijn, inderdaad. Maar hoe dan ook, hè? Den Haag is Nederland en Berlijn, ik had bijna nog gezegd bom, maar vooruit. Berlijn, dat is Duitsland en Brussel, dat het is moeilijk, dat kunnen de Belgen zijn, maar ja, het is meestal heel Europa in één keer, hè? Die hebben het voor elkaar, die jongens daar. Hè? Nou goed. In Verenigd België hebben ze nooit van de grond kunnen krijgen, maar een Verenigd Europa moet op Brussel als hoofdstad hebben als compensatie. Vind het wel leuk allemaal. Maar goed, hè. Washington en wat het allemaal maar wezen mag, men noemt de naam van de stad, maar in werkelijkheid gaat het over een hele natie, een rijk. En naar al de Bijbelse maatstaven zou je dan meteen zeggen, een koninkrijk, en dat is wat het is. En Jeruzalem staat gewoon voor het koninkrijk. Ik bedoel maar, even een paar dwarsstraten, weet u wel, om het moeilijk te maken dus, want het moet van de tekst, hè. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. En het verhaal gaat vervolgens over de heilige stad, namelijk over Jeruzalem. Maar het zal duidelijk zijn dat het wel degelijk gaat over de Joodse natie als zodanig. Waaruit u dan ook mogen bestaan, want het doet er nou niet toe, hè. Dat was Daniel 9, vers 24 en zo verder. Over uw volk en uw heilige stad. Maar Jeruzalem staat voor het volk. Vandaar dat we profetieën hebben in de Bijbel over Jeruzalem. En ook trouwens over het hele land. Terwijl het in werkelijkheid heus niet gaat over die verzameling al of niet geordende stenen. Maar het gaat uiteraard over de bevolking van Jeruzalem. En via de bevolking van Jeruzalem gaat het in ieder geval over het hele Joodse volk. En soms zelfs over alle 12 stammen van Israël of hoeveel er maar zijn. Waar ook ter wereld. Niettemin wordt het aangeduid met één naam Jeruzalem. Zoals met de naam Den Haag kan aangeduid worden, heel het Nederlandse volk en soms zelfs waar ook ter wereld. Die begrijp ik toch hopelijk. En waar Jeruzalem dus voor staat, is niet alleen is in de eerste plaats voor het koninkrijk, voor Israël als volk, als natie, maar aangezien het plan Gods inhoudt, dat hij zelf, God zelf namelijk, een koninkrijk zal oprichten over heel de wereld, over heel de aarde en eigenlijk over heel de schepping. En aangezien God dat zou doen vanuit Israël en met als koning de zoon en erfgenaam van David uit de stad Davids, Jeruzalem. Dus wordt Jeruzalem in hoogste instantie beschouwd als de hoofdstad van heel de schepping. Hebben die nog? Dan ben je niet eens meer op de aarde, hoewel dat ook geldt. De hoofdstad van de wereld zou het moeten zijn. En zal het ook ongetwijfeld worden. Maar zelfs de hoofdstad van de schepping als zodanig. Want de koning met zijn residentie in Jeruzalem is wel degelijk de koning van hemel en aarde. Want alle dingen zouden aan zijn voeten onderworpen zijn, Hebreeën 2. En daarbij is niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. En waar heeft hij zijn zetel? In Jeruzalem. Dus de naam Jeruzalem kan zelfs gebruikt worden ter aanduiding van de hele schepping. Bij gelegenheid. Hangt van het verband af, de context. Die begrijp u toch ook, hè? Taal is een lastig ding. Wat het woord aanduidt, ja, dat hangt er maar vanaf wat er omheen staat en in welke zin het staat en waar die zin staat, enzovoorts. Kan het ook niet helpen, ik heb het niet uitgevonden, zo is het nou eenmaal. En dus, we zouden de Bijbel goed moeten lezen. Altijd al, maar ook zeker als het om die naam Jeruzalem gaat. Wat het uiteindelijk uitbeeld is, of uitdrukt, uitbeeld is niet, is, je moet zeggen wat het representeert, is het Koninkrijk Gods, of als u dat liever hebt, het Koninkrijk van Christus, het Messiaanse Rijk, of wat het maar wezen mag. Dat Koninkrijk dat God zou oprichten, dan wel zou laten oprichten, want zo kan ik het ook zeggen. Een koninkrijk waarvan al gesproken wordt feitelijk op de eerste bladzijden van de Bijbel. Wat? De eerste bladzijde van de Bijbel. Als God zegt, laat ons Adam maken. De bekende tekst van Genesis 1, vers 26. Laat ons Adam, dat, men heeft het vertaald met mensen. Maar goed, dat vertel ik er elke keer bij. En God, dat weet u langzamerhand. Er staat niet mensen. Er staat zelfs niet mens, er staat gewoon Adam. Laat ons Adam maken, dat het de aanduiding kan zijn van heel de mensheid. Dat is wel waar, maar goed. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vis. Of dat hij heerschappij heeft dus, hè. Over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over het gehele aarde en over het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En zo verder. Het wordt herhaald in de volgende verse, de mens. En we hebben daar in de loop der tijd heel dikwijls bij stilgestaan. Dat gebruik ik nu als excuus om dat dus niet uitgebreid te doen. Maar waar het over gaat in dit vers is gewoon over niet de eerste Adam, maar over de laatste Adam. Want zegt de Bijbel, die eerste Adam, die hier geïntroduceerd wordt vervolgens in elk geval in hoofdstuk 2, is slechts is een voorbeeld van degene die komen zou. Dat is Romeinen 5, waar het zwart op wit staat, dus dat is ook al niet zo moeilijk. Waar het om gaat is dat die mens naar Gods beeld en onze en naar Gods gelijkenis, u weet wie dat is. U zoekt het na in de, niet filosoferen, niet napraten, er wordt al zoveel gedaan. U zoekt het op in de Bijbel of je een mens kunt vinden die Gods beeld en gelijkenis is, kortom die het beeld Gods is. En u vindt de Heer Jezus Christus en u vindt hem inderdaad als eerste zo genoemd. De mens naar Gods beeld en gelijkenis. Er is geen twijfel over mogelijk, Hebreeën 1 vers 3 lijkt me ook al meer dan voldoende, maar staat op nogal wat plaatsen natuurlijk. Kortom, hier in Genesis 1 vers 26 wordt aangekondigd de komst van de Messias. Christus zelf. De koning der koningen, de Heere der heren, de Heere der heerscharen, de koning der eeuwen of hoe je maar genoemd mag worden. Zie? En dus is hier sprake van een koninkrijk. Sterker nog, hierna in hoofdstuk 2 is sprake van een hof die door God geplant werd. En hij zette de mens daarin, in die hof, vers 15, zo nam, van hoofdstuk 2, hè, Genesis 2, vers 15. Zo nam de Heere God de mens, Adam, en zette hem in de hof van Eden om die te bouwen en die te bewaren. En die hof is daarmee meteen uitdrukking van dat koninkrijk dat zou moeten ontstaan. Het is in ieder geval het begin van dat koninkrijk van die mens. Alleen die mens zelf was een voorbeeld van degene die komen zou. En dus de hof waarin hij geplaatst wordt en die beschouwd wordt als zijn koninkrijk of het begin daarvan. Want hij wordt ervoor verantwoordelijk gesteld. Die hof is een uitbeelding van het koninkrijk van Christus. Het is, je vindt het ook gemakkelijk in de Bijbel terug. Want u weet, de Heer Jezus werd pas de Christus in zijn opstanding. Je kunt daar een hele conferentie aan wijden. En dan begrijp je nog de helft het niet, zeg ik dan maar laconiek. Hè. Lig ik niet echt van wakker hoor. Maar je kunt ook gewoon in één zin zeggen. De Heer Jezus werd de Christus in zijn opstanding. Dat is in ieder geval wat Petrus aankondigt in Handelingen 2. God heeft deze Jezus die gij gekruist hebt tot Christus gesteld. Punt. Hoe dan? Wel, zegt Petrus, door hem op te wekken uit de dood. En dan ga je een paar bladzijden terug in je Bijbel. In de laatste bladzijde van het Johannesevangelie. Dus daar vind je de opstanding van de Heer Jezus. En de eerste met wie, aan wie hij verschijnt is de bekende Maria, of de onbekende Maria, weet je veel. Maar aan Maria, weet u wel. En die dacht dat het de tuinman was. En daarvan zeg ik altijd, en dat was ook zo. Waarom zou hij anders daar op die plek en in dat graf begraven zijn? Zodat hij zou opstaan in de hof. Want die hof van Jozef van Arimathea, die is gewoon een uitbeelding van het koninkrijk. Opnieuw, net als in Genesis 1, de hof is een beeld van het koninkrijk. Er kwam niks van terecht door de eerste Adam, maar daarna kwam de tweede Adam in een hof. Zij dacht dat het de tuinman was, daar heb je man en vrouw in de hof. Inderdaad, ja. Degene die het verhaal zelf afmaken en de plaatjes kleuren, maken er dus van dat de Heer Jezus daarna getrouwd is met Maria Magdalena. En aangezien haar sporen leiden tot in Zuid-Frankrijk, zegt men dus dat Jezus en Maria Magdalena in Frankrijk gewoond hebben en kindertjes gekregen hebben. Dat verzin je er dan bij natuurlijk allemaal. En ik moet u zeggen, het verhaal heeft een historische achtergrond. Ja. Maar het is bedoeld alleen maar om de Heer te belasteren uiteraard. En het komt voort uit het niet begrijpen van waar het werkelijk om ging. Maar goed. Maar het is wel aardig die vergelijking. Het is toch Adam en Eva hoor. Maar je moet de typologie ervan verstaan natuurlijk. Hè? Maar waar het maar om gaat is dat we vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel van doen hebben met één koninkrijk. En een mens die naar Gods beeld, die Gods beeld zou zijn, laat ik het maar meteen kort zeggen, die Gods beeld zou zijn en die zou een koninkrijk bouwen in opdracht van God en dus wordt dat koninkrijk ook inderdaad het koninkrijk Gods genoemd. En daarna is het ook mogelijk om de hele heilsgeschiedenis te beschouwen als de geschiedenis van het koninkrijk. En dat wordt ook gedaan. Wij geven meer de voorkeur altijd, ik weet niet hoe dat komt, maar we geven de voorkeur aan heilsgeschiedenis in de eerste plaats indelen in huishoudingen, in bedelingen dus. Maar je kunt het ook zien binnen het kader van dat koninkrijk. Er moest een koninkrijk komen. En iemand zou dat moeten oprichten, een mens, naar Gods beeld enzovoorts. En dat kwam er 4000 jaar lang niet van. Maar eigenlijk heet het Jeruzalem, want dat koninkrijk wat gebouwd zou moeten worden, opgericht en gebouwd, dat zou een koninkrijk van vrede moeten zijn uiteraard. Waar de wereld gekenmerkt wordt door strijd, door nou ja, de machten van goed en kwaad tegenover elkaar. Ik bedoel, het is bijna kinderachtig om het te zeggen, maar zo is het nou eenmaal. En waar de wereld beheerst wordt door strijd en door dus de werking van de zonde tegenover de gerechtigheid. En daarmee de heerschappij van de dood die alle leven per definitie bedreigt en beëindigt in de praktijk, waar die wereld beheerst wordt door strijd, dus door tegengestelde krachten, daar zou vrede moeten komen. Want vrede, het woord vrede, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks, heeft de betekenis van dat twee partijen één zijn geworden. Dat is de echte betekenis van de term. Je leest het in de Bijbel ook, hè. Want hij is onze vrede die deze beiden tot één gemaakt heeft, enzovoorts. Dat is Efeze 2 in een specifiek verband, maar het beginsel wordt daar keurig uitgedrukt. Sommige mensen spreken over een dualistische wereld en die zeggen het hoort nu eenmaal zo. Je kunt geen vrede hebben als er niet aan de andere kant strijd is. Ik vind het onzin. Het is menselijke filosofie. Bekijk de wereld en zegt die is nou eenmaal zo en dus zit het zo in elkaar. Dan zeg ik ja, hij is zo, maar hij zou niet zo moeten zijn en hij zal ook niet zo zijn. Verzoening, het resultaat van het werk van de Heer Jezus Christus, Ik wil immers zeggen dat twee partijen met elkaar verzoend worden. Dat er één wordt op een of andere wijze. En dat betekent niet dat aan beide wat afgedaan wordt, zodat ze aan beide kanten compromissen sluiten, zal ik maar zeggen, en dan kunnen ze met elkaar door één deur. Het is geen kwestie van politiek. Maar het betekent gewoon dat die vijand er niet meer zal zijn en overwonnen zal zijn. Dat is wat de Bijbel erover leert. Dat is ook Bertex. Bertex, lees het artikel nog maar eens een keer. Doe dat vooral een keer of drie, vier. Dat meen ik serieus. Bij de vierde keer lees je nog dingen die je niet gezien had de eerste keer. Hè? En waar Bertex gewoonlijk over spreekt, is inderdaad over de menselijke filosofie, de zogenaamde menselijke wijsheid, die komt tot de meest dwaze veronderstellingen of theorieën of zogenaamde waarheden, als het vaste resultaat van de wetenschap enzovoorts. En hij zegt, het is allemaal belachelijke onzin. Het gaat erom dat we luisteren naar het woord Gods. En dat we ons verstand gebruiken inderdaad om dat woord te leren verstaan. Niet om iets te zetten naast of boven de Bijbel, maar om ons te plaatsen onder de Bijbel. Daar gaat het om. Men zou moeten luisteren naar wat God openbaart in zijn woord. Maar ja, daar schijnt voor de mens geen eer aan te behalen te zijn, dus het is niet populair. Maar goed, dat even terzijde. Maar wat we vinden in de Bijbel is een geschiedenis van een koninkrijk. Daarom vinden we ook vanaf Genesis 1 die kwestie van dat eerstgeboorterecht, omdat de vraag is, wie is de erfgenaam van de troon? En daarmee alleen al het feit dat we een doorlopend geslachtsregister hebben in de Bijbel, van Adam tot op Christus, bewijst dat het om zo'n koninkrijk gaat, om een belangrijke erfenis dus. Maar die erfenis is die van de beloften die God, of de opdrachten zo je wil, die God aan Adam gaf. Bij wie komen ze terecht na de dood van Adam enzovoorts. En dan krijg je die reeks van 74 generaties tot op de Heer Jezus Christus. En daar houdt alle Bijbelse geslachtsrekening op, omdat het geen zin meer heeft. Die laatste, die leeft in eeuwigheid. Dus die kwestie van het erfrecht speelt daarna geen rol meer. Maar het is de kwestie van het koninkrijk. En op een gegeven moment komt dat verhaal uit inderdaad bij David, om het zo te zeggen. Die erfgenaam wordt van Adam, die dus titeldrager wordt van, of de drager wordt van de titel zoon van Adam, zoon des mensen, waarna hij zichzelf afvraagt, maar wie is het eigenlijk, wie is de echte zoon van Adam? U weet wel, Hebreeën 2, Psalm 8. Wie is die zoon des mensen? Wie is de mens dat gij hem bezoekt of dat gij naar hem omziet enzovoort? Wie is de zoon des mensen enzovoorts? En daarna wordt uitgelegd, ook in de psalm al, dat niet David zelf dat is, maar degene die uit zijn lijf zal voortkomen. Ook aangehaald trouwens door Petrus in Handelingen 2 en zo verder. Maar daar komt die lijn van dat koninkrijk, van de beloften omtrent een troon en een koninkrijk, komt terecht bij David. Maar via David komt het terecht bij Jeruzalem, want vanaf David wordt Jeruzalem het domicilie, om niet te zeggen de residentie, dat is een betere woord, van dat koninkrijk. En Jeruzalem is dus sindsdien, die wordt daar geïntroduceerd in de geschiedenis, en sindsdien is de naam Jeruzalem de naam, overdrachtelijk zo je wilt, of bij wijze van spreken, maar is Jeruzalem de naam van dat koninkrijk, eigenlijk. En zo wordt diezelfde naam dan ook later in het Nieuwe Testament gebruikt. Nou ja, vergis je niet, ook in de Oud-Testamentische profetieën uiteraard, hè? In Jeruzalem, een koninkrijk. Bovendien, het is opmerkelijk genoeg, wij lezen in het Nieuwe Testament ineens over het koninkrijk Gods. Nou ja, niet in Matthäus, daar wordt het genoemd het koninkrijk der hemelen, maar als u mij vraagt is het volstrekt hetzelfde koninkrijk, dus laat maar zitten, het zal er maar één zijn immers. Maar er wordt ineens uitgebreid gesproken over een koninkrijk en over Jezus, gij zonen Davids enzovoort. Koninkrijk Gods, koninkrijk der hemelen, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen enzovoort. En eigenlijk zou je bij als je in Handelingen in Matthäus 13 komt, eigenlijk zou je als je in Matthäus 13 komt en die gelijkenissen leest, dan stellen de discipelen de vraag aan de Heer Jezus, van waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En dan zegt de Heer, zij hoeven het niet te weten, maar het is u wel gegeven om te weten de verborgenheden van het Koninkrijk Gods. En als je het in Marcus leest, het is u gegeven om te weten de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dus laat maar zitten, of andersom was het geloof ik, maar dat doet het dus niet toe. En wij denken, wat gaat dat in vredesnaam? De verborgenheden. We maken daar een punt van. Maar het eerste punt had natuurlijk moeten zijn, wat is dat eigenlijk, dat koninkrijk? En als je dat niet weet, hoef je het over de verborgenheden daarvan al helemaal niet te hebben. Want waar dan in het Oude Testament kom je de uitdrukking koninkrijk der hemelen tegen? Of de uitdrukking koninkrijk gods? Dat is goed geantwoord. Dat kom je niet tegen. En in het Nieuwe Testament is het gewoon een vaste uitdrukking. Niemand die daarna vraagt, wat is dat? En hoe dat komt, was duidelijk genoeg. Het moet duidelijk genoeg zijn dat als het in het Oude Testament gaat over het koningschap, zeker dat van het Davidische koningshuis, dan weet men waar het over gaat. Het gaat over David en daarna de Messias, de zoon van David, die ook zoon van God zou zijn. Uit 2 Samuel 7. En dus het koninkrijk van David, dan wel van het huis van David, is in de praktijk het koninkrijk Gods. Moeilijker is het niet. En aangezien God in de hemel woont, en dat koninkrijk uit de hemel, vanuit de hemel op aarde gevestigd zou moeten worden, omdat God die mens, die zoon van David, tot zijn zoon zou stellen, kan met de genitivus van oorsprong, leuk is, schrijf hem maar op, dan is het weer wetenschappelijk verantwoord. Niet helemaal, maar goed. Oorsprong moet dan ook nog in het Latijn of in het Grieks, weet je veel. Maar goed, met de genitivus van oorsprong wordt het dan genoemd het koninkrijk der hemelen, in de zin van, het koninkrijk is niet in de hemel, maar het zou uit de hemelen op de aarde gevestigd worden. En het was niet met opzet, maar nou heb ik termen gebruikt uit Openbaring 21. En deed echt niet met opzet. Maar het is toch zo dat God zelf die zoon van David zou moeten stellen tot zijn zoon. Zoals het in 2 Samuel 7 staat, en hij zal mij ten zoon zijn. Of zoals het in Psalm 2 staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en zo verder. Of Psalm 110, zit aan mijn rechterhand op de troon, want dat blijkt uit de volgende verse. Zal uw vijanden stellen tot voetbank uw voeten enzovoorts. Het wordt gezegd tot de zoon van David. Daar hoeft geen twijfel over te zijn, want de Bijbel zegt die dingen zwart op wit. Zo niet in het Oude, dan toch in het Nieuwe Testament en in elk geval al in de Evangeliën. Dus er kan niks mee mis zijn. En dus dat koninkrijk van de zoon van David zou een koninkrijk zijn van God, koninkrijk Gods dus, en daarmee een koninkrijk der hemelen in de zin van, zou vanuit de hemel op aarde gevestigd worden. En moeilijker is dat niet. En die terminologie wordt in het Nieuwe Testament gebruikt als samenvatting van hetgeen in het Oude Testament erover gezegd is. Het is een nieuwe term, maar de inhoud van die term is zeker niet nieuw. En daar gaat het maar om. Nou goed. En het heet Jeruzalem. En u weet wat de Heer Jezus zei toen hij Jeruzalem naderde. Hij weende over de stad en zei, hier zal geen steen op steen gelaten worden. En het was diezelfde dag, dezelfde gelegenheid, waarbij men ook riep, dat waren zijn discipelen dan, in grote aantallen, die zei, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, Hosanna en al dat soort dingen meer. Dat is Psalm 118 overigens. Met die woorden werd de Heer Jezus als de Messias erkend. En wij leren gewoonlijk dat de verwachting, hun verwachting was dat hij naar Jeruzalem zou gaan om het koningschap op zich te nemen. Ik denk dat dat niet helemaal terecht is. Want we weten van de discipelen dat ze daar grote twijfels over hadden en daar uitgebreid vragen over stelden. Bovendien hadden zijn discipelen eerst de Heer gewaarschuwd en gezegd, doe dat toch niet, want als u naar Jeruzalem gaat, bent u uw leven niet zeker. Lees het maar aan in de Bijbel. Maar hoe dan ook, hij zou ooit naar Jeruzalem komen om als de zoon van David en als de zoon van God zich te vestigen in Jeruzalem als residentie en van daaruit zijn koninkrijk op te bouwen over Israël, het Joodse volk in de eerste plaats, maar over Israël en van daaruit over alle volkeren. Want dat is precies wat in het Oude Testament uitgebreid beloofd en geprofeteerd is. Daar hoeft ook geen twijfel over te bestaan. Maar wat er gebeurde was dat de Heer zo bij Jeruzalem kwam en daar hield de feestelijke optocht op, zeg ik altijd. Daar weende hij over de stad, dus dan is het feestje beëindigd. En hij zei, Jeruzalem, Jeruzalem. En hij kon zijn wee over de stad aan en hij zei, er zal geen steen op steen gelaten worden. Omdat jullie daar in Jeruzalem niet eens weten wat voor dag het vandaag is. Zei hij erbij. Och, of gij ook bekend het, ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede, vrede. Shalom van Jeruzalem. Wat tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Jullie weten er niks van, jullie kennen de profetisch woord niet en weet je veel. Je weet niet eens wat voor dag het is. Ja, dat wisten ze wel, de tiende van de eerste maand. Maar het was de dag van het in huis nemen van het paaslam. Het was de dag van de doortocht door de Jordaan in de tijd onder Joshua, die andere Jezus dus. Maar toen was het nog geen Grieks, maar Hebreeuws, maar het was dezelfde naam, enzovoort. Maar men wist het niet. Men realiseerde het zich in ieder geval niet. Het was bovendien de laatste dag, als u mij vraagt, van de 69 weken van Daniel, en zo verder. Er zat nogal wat aan vast. En dus zei de Heer, komt een oordeel over de stad, zal geen steen op steen gelaten worden, omdat gij de uren van uw bezoeking niet gekend hebt. En 5 dagen later werd de Heer Jezus gekruist. Uit diezelfde stad buiten geworpen. Dat is wat anders dan een feestelijke intocht in de stad, uiteraard. Hebben jullie? Maar het is een mooi verhaal. Op een eerste dag der week kwam de Heer zo naar Jeruzalem, de tiende van de eerste maand waar ik het net over had. En Jeruzalem heette hem niet welkom. In het tegendeel, hij werd gevangen genomen en gedood. Maar een week na datum was het weer de eerste dag van de week en toen ging de Heer zijn Jeruzalem binnen. Maar niet dat Jeruzalem. Bent u daar nog? Hij stond op toen, het was de dag van zijn opstanding en daar was hij in de hof van Jozef. Zo heette zijn vader ook, zijn wettige vader, langs wie hij ook erfgenaam was, van de troon van David. Maar dit was een Jozef uit een andere tak van de familie. En het hoorde niet in Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem. En de Heer is sinds zijn opstanding niet meer in Jeruzalem geweest. Nou ja, in de opperzaal was hij. Maar er waren de deuren dicht. De toegang naar Jeruzalem was afgesloten. Hij verscheen niet aan Jeruzalem, hij verscheen aan zijn discipelen. En hij was buiten de stad. Die hele week trouwens, ook die 5 dagen tot aan zijn kruisiging, ging hij s'avonds de stad uit enzovoorts. En buiten de stad is hij voor het laatst gezien. Is de heerlijkheid des Heren voor het laatst gezien. Christus. En toen volgde de hemelvaart. Het citaat was trouwens uit Ezechiël 11. Daar is de heerlijkheid des Heren voor het laatst gezien. Op de Olijfberg die voor de stad ligt. En daar zal de geschiedenis in de toekomst ook weer verder gaan. En sindsdien zitten we met 2 Jeruzalems. Dat komt goed uit trouwens, want het gangbare woord voor Jeruzalem is Jeruzalem. En dat wil zeggen dat er 2 zijn. Die komt op beide spellingen in de Bijbel voor. Het ene is Jeruzalem, het andere is Jeruzalem. Jeruzalem veronderstelt dat er 2 zijn. Heel vreemd, want er is geen goede aanleiding voor, maar niet te doen. Zo kent men de term. Maar er zijn er sinds de opstanding van Christus twee. De een is, en ja, ik doe het ook niet met opzet, maar je krijgt automatisch de goede Bijbelse termen natuurlijk. De een is het Jeruzalem dat nu is. En het andere Jeruzalem, ja, dat is nu ook wel, maar het wordt zo niet gezegd. Er wordt gezegd, dat is het Jeruzalem dat boven is. Hebben die? En dat komen we dus in het Nieuwe Testament ook gewoon tegen. Voordat we in Openbaring 21 en 22 zijn. Ik doe dat met opzet, we gaan heus nog wel naar Openbaring 21 toe. Maar voorlopig even niet. Ik bedoel, dat zijn de laatste bladzijden van de Bijbel. Je moet het verhaal van tevoren begrepen hebben. En dus kom ik terecht in Galaten hoofdstuk 4. En ik geef meteen toe, het zijn niet de gemakkelijkste schriftplaatsen. Zeker niet voor de oprechte Calvinist. Met excuses aan Calvin, maar die mensen worden nog helemaal zo genoemd, nietwaar? Nee, het is dat schriftgedeelte dat ons voor de zoveelste keer uiteenzet. Nu aan de hand van de typologie, waar gewoonlijk ook niemand wat van weet eigenlijk, hè. Maar nu aan de hand van de typologie wordt opnieuw weer eens uitgelegd dat wij als gelovigen op geen enkele manier onder de wet leven. Of zouden leven, of moeten leven, of behoren te leven, of wat dan ook. Ongelovigen trouwens ook niet, maar dat doet nou weinig de zaken. Die kiezen er zelf voor, dat maakt verder ook niks uit. Ze geloven toch niet, immers. Schiet niks op. Maar daar staat dan in Galaten 4, de hele Galatenbrief gaat daar immers over, over het feit dat we vrij zijn van de wet en dat niet alleen, maar dat wij geacht worden te staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En dat het antichristelijk en zelfs godslasterlijk is feitelijk om alsnog onder de wet te leven, want zulke sterke woorden worden gebruikt. Als men het doet namelijk is men betoverd. En uitzinnig. Dat is nog het nette woord, uitzinnig, maar dan is het wel een vorm van verstandsverbijstering. Sorry, het staat in de Bijbel. Als ik weer hier achter die lessenaar vandaan kom, dan zeg ik het zo grof niet meer. Maar, nee, maar in de Bijbel staat het zo grof. Nou goed. En in dat verband schrijft de apostel dan in Galaten 4 vers 20, doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was, dat wil zeggen bij u aanwezig was, hè. En mijn stem mocht veranderen. Want ja, als je het kunt zeggen, heb je nog wat meer tot je beschikking dan alleen de woorden en de zinsbouw enzovoorts. Daar kun je ook nog met stemverheffing spreken, nadruk leggen, versnellen, vertragen, verhogen, verlagen en wat het maar wezen mag, hè? En Paulus zegt, ik zou alle registers wel open willen trekken, alleen of er toen al zulke orgels bestonden. Mighty Wurlitzer, ja. Die toen al bestond, dat weet ik niet, hè. Maar goed. Ik wilde dat ik bij u aanwezig was en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, want men wil het zelf, hè. Men vindt het ook nuttig. De menselijke filosofie denkt dat uit. De mens moet een wet hebben en heeft die regels, dan kan die zich aan houden. Dat is voor het verkeer inderdaad erg nuttig, maar dan houdt het ongeveer wel op ook. Zeg mij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet, begrijp je dan dat woord niet? En niet maar 10 geboden, maar gewoon het Oude Testament, hè? En zeker de zogenaamde Mozaïsche boeken, de Torah. Wat toen Genesis ook gerekend wordt. Hoort gij de wet niet, want er is geschreven dat Abraham en de Joden, dat zijn in de eerste plaats degenen die onder de wet willen leven, beschouwen zich als zaad van Abraham. Nou, dat Abraham 2 zonen had. 1 uit de slavin, want dat is wat dienstmaagd eigenlijk is gewoon, hè. 1 uit de slavin en 1 uit de vrije. En daarna gaat het vooral eigenlijk meteen verder. In vers 30. Maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd, de slavin en haar zoon uit. Want de zoon van de slavin zal geenszins, op geen manier, in geen enkele zin, zal geenszins erven met de zoon der vrije. Met andere woorden, Abraham had twee zonen. De een was geboren uit de slavin en hij was dus op grond van zijn geboorte een slaaf. En de andere was geboren uit een vrije en hij was dus vrij. En de erfenis ging naar de vrije. En niet naar de slaaf. Die was weliswaar ouder. We hebben het over Ismaël, geboren uit Agar. Maar de erfenis ging naar Isaac, geboren uit Sara. Hoewel hij de jongste was. De vrije erft, de slavin niet. Het moet duidelijk zijn waar het over gaat en wat de bedoeling van de uiteenzetting is. Ook zonder de tussenliggende verzen te lezen, moet dat zo zonder meer duidelijk zijn. Tegen dat je op bladzijde 1117 bent, zeg ik dan altijd. Hè? De zoon uit de slavin is een beeld van dat Israël dat leeft onder de wet. Het is niet vrij, het is gebonden, het is in gevangenschap, in ballingschap of wat het wezen mag. Het is een gevangene van de wet. En dus Ismaël is een beeld van degene die onder de wet leven. En of je dan van Abraham afstamt of niet, maakt weinig uit. Hij erft toch niet. En dat gaat dus over Ismaël als beeld van hen die leven in de praktijk onder de wet en dus onder het oude verbond. Waarna Isaac dus automatisch een beeld is van degene die niet onder de wet leven en dus niet onder het oude verbond. Bovendien, Isaac kwam pas later dan Ismaël en Ismaël is een beeld van het leven onder het oude verbond, maar Isaac is als vrije een beeld van degene die leven uiteraard onder het nieuwe verbond. Der genade heet dat en niet der wet. En wij als gelovigen, wij zijn vrijgemaakt van de wet. Staat hier uitgebreid in dit hoofdstuk, in de voorgaande hoofdstukken, in wat er nog volgt ook trouwens. Uitgebreid uiteengezet. Wij leven niet onder de wet, wij staan in de vrijheid. En voor zover wij in de vrijheid staan, ook in de praktijk van ons leven, zijn wij erfgenamen Gods en dus mede-erfgenamen met Christus. Met dank aan Romeinen 8, waar dat dus letterlijk staat. Want ja, ik verzin het niet, het is maar niet een filosofie of zo. Of een theologie. Dat is gewoon wat de Bijbel zelf zegt. Nou, als je dan die hebt, die twee lijnen van oude en nieuw verbond, dan zeg ik er nog even gauw bij in een klein voetnootje met een punt zes lettertje, zes punt lettertje, zeg ik even gauw bij. Daar kwam je ook op de eerste bladzijde van de Bijbel al tegen, want dan had je in die hof had je twee bomen, nou er stonden er een paar meer, maar twee worden specifiek genoemd. De een was de boom des levens en de andere was de boom des kennis des goeds en des kwaads. En de Heer zei, je moet niet van die boom de kennis des goeds en des kwaads eten, want dan ga je dood. Je moet eten van de boom des levens, want dan leef je. En toen kwam de duivel en die zei, ik zou het toch maar andersom doen. En die had er een filosofie bij bedacht. Want ik wilde niet theologie zeggen elke keer, hè. Die had er een filosofie bij bedacht. En dat klonk heel aannemelijk. Met, ik zou zeggen, de zekere resultaten van de moderne wetenschap. 100 jaar geleden schreef hij dat. Maar toen was er ook een moderne wetenschap. Leuk is dat, hè. Heel vermakelijk vind ik zoiets. Maar goed, allemaal achterhaald inmiddels. En dus wat deed de mens? Uit van de verkeerde boom. En inderdaad, ik zeg wel, of letterlijke bomen, ik weet het allemaal niet, maar ik hou het maar zo letterlijk mogelijk. Dan kan ik het zelfs, als dat zou moeten, op de zonderschool, zou ik maar zeggen, aan de hand van de vernelbord uitleggen. En of men het dan begrijpt of niet, weet ik niet. Dat komt dan later wel, hoop ik. En wij blijven toch maar spreken over die twee bomen. Want wij eten niet van de boom der kennis des goeds en des kwaad. Dat is de wet en dat is een bediening des doods, zegt mijn Bijbel. En die dient tot niks. Alleen maar dood, alleen maar vijandschap. Wij zouden eten van de boom des levens. Met andere woorden, de boom der kennis des goeds en des kwaads is een beeld van het oude verbond der wet. Maakt de mens tot slaven, tot stervelingen, heerschappij van de dood. En de boom des levens is gewoon een beeld van het nieuwe verbond, gepersonifieerd in de Heer Jezus Christus. Ik had makkelijk zeggen, wie is die boom geplant aan waterbeken? Ook alweer Psalm 1 is dat. Hè? Psalm 8 is wie is die mens? Nee, Psalm 1 is wie is die boom? Christus. Just like a tree standing at the water. Ja, Psalm Psalm 1. Dat is Christus zelf, de boom des levens. Enzovoort. Daar eten wij van. Daar heb je dezelfde tegenstelling dus al. Waarbij wet niet maar staat voor de 10 geboden uiteraard, maar gewoon voor alle menselijke filosofie. Wat het maar is. Die de mens zegt, doe dit, doe dat en doe zus en doe niet zo enzovoorts. Het is bediening des doods. Daar kan een mens helemaal niet aan voldoen. Daar kan hij niet mee leven, daarom gaat hij er ook van dood. Dat is een mechanisme in de mens. Het is gevaarlijk om dit soort dingen te zeggen. Maar er zijn, want er zijn meer mechanismen, om zo te zeggen, die in de mens en in het leven in het algemeen werken. Maar één daarvan is dat als men slecht heeft in het leven en het niet zozeer zit en een slaaf is en geen enkele vrijheid heeft, vaak ook omdat men die ook niet wil, dan heeft men de neiging om ook wat vroeg te overlijden. Ik zeg het maar zo netjes mogelijk. Maar ik laat het dan zo zeggen, het levert grote gevaren voor de gezondheid op met alle consequenties van dit. Begrijp je me goed? Er zijn nog wat meer zaken die in het leven werken. Ik zeg het met grote nadruk bij, maar dit is er één van. Maar zo werkt het ook. Vrijheid zou men hebben, en dat is de vrijheid van het nieuwe verbond. Nou goed, ik lees nou die tussenliggende versen ook maar even. Vers 22 van Galaten 4, want er is geschreven dat Abraham 2 zonen had, 1 uit de dienstmacht en 1 uit de vrije, maar genen, want het is een kwestie van genen zoals u weet, maar genen die uit de dienstmacht was, is naar het vlees geboren geworden, of geweest, doch deze die uit de vrije was, door de belofte is, het was de beloofde zoon. God had niet de geboorte van Ismaël beloofd, God had de geboorte van Isaac beloofd, op voorhand. En dat werd dus de erfgenaam. Stond op voorhand vast. Nou goed, het wel dingen zijn die andere beduiding hebben, leuk. Hè? Het is een analogie, staat er eigenlijk. Het is een analogie. Dus ze hebben andere beduiding. Want deze zijn de twee verbonden, leuk hè, voor een keer uitgelegd symboliek. Het was bij de gelaten ook hard nodig, want die begrepen er heel weinig van. Dus het wordt heel uitgebreid uitgelegd. Deze zijn de twee verbonden, en er komen er nog een paar parallellen bij. Analogie, het ene van de berg Sinaï, maar het was Hagar of Ismaël. De berg Sinaï, de berg van de wetgeving. Het gaat allemaal voor het oude verbond. De wet. Tot slavernij barende. Van Israël zou je kunnen zeggen, het werd geboren bij de Sinaï. En het werd tot slavernij gebaard, slavernij onder de wet. En zo kwamen zij van de regelen in de drup. Van de slavernij van Egypte onder de slavernij van de wet. En in de praktijk was het verschil niet zo groot. Maar goed, die leggen we een andere keer weer uit. Het ene van de berg Sinaï tot slavernij barende, het welk is Hagar. Noem hem op, Ismaël. Want dit namelijk Hagar, want de Grieken kunnen de H niet zeggen. Of nee, wel zeggen, maar niet schrijven. Maar goed. Want dit namelijk Hagar is Sinaï, een berg in Arabië. Weet je meteen waar die ligt. En komt overeen met Jeruzalem dat nu is. Hier en nu. Een Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is. Dat wil zeggen in slavernij is. En voor alle duidelijkheid, met haar kinderen. Dat wil zeggen, niet alleen degene die erin leven in die stad letterlijk, maar het gaat niet om de stad letterlijk, het gaat om het Joodse volk als zodanig. Jeruzalem, ter aanleiding van het voorheen uitverkoren volk, waar God beloften aan gedaan had. Maar het was niet Isaac, het was Ismaël. Het leven onder de wet. En hield daar inmiddels ten onrechte ook aan vast. Gij die onder de wet wilt leven. Niet gij die van Gods wegen onder de wet moet of moest leven. Maar gij die onder de wet wilt leven ten onrechte. En die zijn er nog steeds uiteraard. Het was niet Isaac, het was Ismaël. Het leven onder de wet. En hield daar inmiddels ten onrechte ook aan vast. Gij die onder de wet wilt leven. Niet gij die van Gods wegen onder de wet moet of moest leven, maar gij die onder de wet wilt leven, ten onrechte. En die zijn er nog steeds, uiteraard. Voorkeur voor menselijke filosofie. En nogmaals, ik heb het niet specifiek over de 10 geboden, maar over eerste beginselen der wereld. menselijke filosofie, menselijke overlevering, ijdele verleiding, of hoe het maar heten mag, bij elkaar in Colossens. Hè? Maar goed, dat is dus het Jeruzalem dat nu is. En kennelijk dat hier is, hier op aarde uiteraard. En wat je niet alleen vond in de plaats Jeruzalem, maar zelfs onder deze Galliërs. Want dat waren gelaten, hè, Galliërs. Ongeacht waar ze woonden. Of dat in Galatië was of in Gallië. In het Grieks kun je het verschil niet eens opschrijven, dus laat maar zitten. Hè? Maar daarna komt vers 26. Maar Jeruzalem dat boven is, is, dan is het ook nu dus. Hebben jullie? Maar op een andere plaats. Het is er toch al en in zekere zin is het, ligt het in de toekomst tegenover Jeruzalem dat nu is. Maar aan de andere kant, het is er toch al, maar het is van andere orde. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Niet in slavernij namelijk, maar in de vrijheid. Het welk is ons aller moeder. En u kent het woord moeder toch? Moeder aarde, moederland. Nou, we noemen het vaderland. Maar aarde wordt altijd gezien als vrouwelijk. Van huis uit, klassiek. Bij Adam ook al, hè. Adams vader was God. God formeerde hem, maar hij formeerde hem uit de aardbodem. Dat was zijn moeder, Ma. Daarom heet je aarde ook zo, Adama. In het Hebreeuws, Adama. Zo heet het. De moeder van Adam. Nou goed. En dus moederstaat, moedertaal, of wat het meestal moerstaal, enzovoort. Hè. En het welke is ons allermoeder wil zeggen dat wij dus burgers zijn van een Jeruzalem in de hemel. Maar aangezien het eerste Jeruzalem hier in vers 25, het Jeruzalem dat nu is, ook niet al te letterlijk is, want het ging maar niet om inwoners van die stad, dan had de brief trouwens nooit aan Galaten bezorgd moeten worden, maar gewoon aan de inwoners van Jeruzalem. Hebben die nog? Bewijst dat het Jeruzalem niet al te letterlijk genomen wordt, dat Jeruzalem gebruikt wordt in vers 25 ter aanduiding van diegenen die wel God willen dienen, maar op eigen wijze, namelijk onder de wet. En dat kan nou helemaal niet. En op dezelfde wijze is Jeruzalem in vers 26 dus ook niet al te letterlijk, maar is het de aanduiding van dat volk Gods dat wel staat in de vrijheid, dat God niet dient onder de wet, maar onder de genade. Niet onder de bediening des doods, maar onder de bediening des geestes en levens. Met dank aan 2 Korinthe 3, waar dit soort termen uitgebreid genoemd worden en tegenover elkaar gesteld worden. Hebben jullie? Jeruzalem dat nu is, eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Jeruzalem dat boven is, volgens vers 26, dat gaat over degene die eten van de boom des levens. Zo simpel is dat. En voor alle duidelijkheid, te midden van gelovigen heb je dat ook nog gehoord. En daar gaat het hier dus ook over. Mensen die wel gelovigen zijn, wedergeboren zijn, maar toch hun leven inrichten. Niet op basis van wat het woord Gods leert, maar op basis van menselijke filosofie. Of theologie. En die ook voor zover ze de Bijbel lezen, dat niet onbevooroordeeld doen, niet de schrift zichzelf laten verklaren, maar de hulp inroepen van al die mensen die net als de duivel of de slang in de hof zeggen, en dat was een listige jongen, hè, die zeggen, ja, God heeft het wel gezegd, maar God heeft het anders bedoeld. Zou de boom der kennis dus goed en dus kwaad, dus misschien toch een blinde boom. Maar goed. Nee, er belde iemand van de week. Maar ik neem nooit de telefoon op. Uit zelfbescherming. Ben ik te oud voor geworden. Ja, ik laat iemand die jonger is dan ik, laat ik de telefoon. Maar er kwam dus de vragen voorbij van, hoezo zijn dat die twee bomen, zijn dat lindenbomen enzovoort. Naar aanleiding van mijn woorden aan het eind van de circulaire. Is daar de bedoeling van? Ja. Kan hij niet bijzeggen of het lindenbomen zijn of niet? Nee, mevrouw, of meneer, ik weet niet wie het was. Was het een mevrouw? Nee, mevrouw, het was de bedoeling dat u daar eens over nadenkt. Oh. Oh, nou. Ja. Ja, dat kost wel moeite. Zo maar weer. Als je het niet gewend bent. Hè? Nou goed. Galaten 4. Jeruzalem dat boven is, dat is ons aller moeder. Met andere woorden, dat Jeruzalem dat boven is, is de uitdrukking van het koninkrijk Gods, het koninkrijk van Christus, het Messiaanse Rijk, waaraan wij in de praktijk van ons leven deel hebben, voor zover wij niet leven onder de wet, maar onder de genade. En korter kan ik het niet zeggen. Ik kan het niet eens herhalen, want ik kom maar zelden tot aardige volzinnen. Hey, Bethes kon dat wel, ja. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is niet een letterlijke stad, Jeruzalem. Trouwens, in ander verband leer je in alle orthodoxe bijbelverklaringen dat de stad een uitvinding is van de duivel. Omdat Kain nou eenmaal de eerste was die een stad bouwde en daarna deed Nimrod het ook nog en er kwam niet veel goeds vandaan. De stad. Omdat een opeenhoping is van menselijke activiteiten en dus van per definitie zondige activiteiten enzovoort. Dat is het. Ja, dat heb ik nagevraagd aan een Fries. Maar ja, die hebben er 11, hè. Dan ben ik blij dat ik een halve Groninger ben, broeder. Die hebben er maar 1. Die hebben gewoon stad, ook zonder naam. Ze hebben maar 1 stad, dat is makkelijk genoeg. Hè? Maar goed, waar het over gaat is dus dat we hier niet te maken hebben met een letterlijke stad. Dat zou trouwens uitmaken. Bovendien, ik hou niet van een stad, niet echt. Ik ga er wel eens naartoe, ook wel eens naar stad. Maar, hè? Ja, naar Bolzwart ook wel eens trouwens. Maar ja, ik heb het niet zo op een stad en een stad in de hemel. Het lijkt mij toch een beetje vreemd, eerlijk gezegd. Hè? Bovendien krijgen we daarna een heleboel vragen die niet meer te beantwoorden zijn. Daar hebben we het misschien nog over. Maar niettemin, wij hebben een erfenis, een domicilie, wat wil je horen, een wandel, een burgerschap uit Filippenzen in de hemel. En dat kan je rustig Jeruzalem noemen, voor zover het de aanduiding is van het koninkrijk van Christus. Wij erkennen hem immers als die koning. En als u ook moeite hebt met de term koninkrijk, oké, dan kom ik van de andere kant binnen. Het zal toch duidelijk zijn dat het hier gaat over oude en nieuwe verbond. En niet over de vraag of wij door wedergeboorte ingegaan zijn onder het nieuwe verbond, ja, oh ja of nee. Maar het gaat erom dat wij die wedergeboren zijn, ook inderdaad in de praktijk onder dat nieuwe verbond zouden leven. Ik hoop dat u het verschil begrijpt. Hè? Het is één ding om vast te stellen dat een gelovige van Gods wegen geplaatst is in de vrijheid en dus onder het nieuwe verbond der genade. Maar het is een ander ding dat diezelfde gelovige dat ook inderdaad in de praktijk accepteert en daarin, daaruit, daaronder leeft. En dat het een ander ding is, is makkelijk genoeg. Het eerste is theorie, dat kun je uit je kop leren. En het andere is praktijk en dat is veel moeilijker aan te leren. Omdat het indruist tegen alle menselijke overlevering, menselijke traditie en zeker tegen alle religie. Want religie is per definitie enkel en uitsluitend en alleen wet. En onvrijheid. Neem bezit van de mens. Maak hem een gevangene. Religie, godsdienst, is opium van het volk, weet u nog? Hij verliest de realiteit uit het oog enzovoort. En een andere macht grijpt hem en hij is niet meer toerekeningsvatbaar. En ik ben het met die gedachte helemaal eens. Want dat is wat mijn Bijbel ook leert. Maar wat onze Bijbel ons leert, is dat wij als gelovigen vrijgemaakt zijn van die religie. Van godsdienst. In de officiële, enige, echte, oorspronkelijke betekenis van de term. Wij zijn ervan verlost, wij staan in de vrijheid. Het is niet een opgelegde wet die ons zou moeten verbeteren, want dat is wat een wet zou moeten doen. En wat godsdienst zou moeten doen, vraag het maar na aan iemand die religieus is. Zou de mens moeten verbeteren? Nee, integendeel, wij hebben het leven van Christus, ook genoemd de Heilige Geest, we hebben het leven van Christus ontvangen in ons en zou van binnenuit niet ons verbeteren, maar ons vervangen, ons veranderen namelijk. Het is nieuw leven wat we hebben ontvangen, het leven van een nieuwe schepping. en daarmee het leven van een nieuw verbond. En daarmee het leven dat ingegaan is, of zou ingaan, net zo u wilt, in dat koninkrijk van Christus, enzovoorts. En al die ideeën, al die formuleringen, die hangen samen met dat begrip Jeruzalem, en zeker met het begrip Jeruzalem dat boven is, of ook met het begrip een nieuw Jeruzalem. Een nieuw Jeruzalem is het koninkrijk van Christus en niet van de mens. Van de laatste Adam en niet van de eerste Adam. Nieuw Jeruzalem is licht in plaats van duisternis. Het is het nieuwe verbond in plaats van het oude verbond. Kortom, het is een nieuwe schepping in plaats van een oude schepping. En als je dat nou even tot je laat doordringen, dan begrijp je ook waarom men met Openbaring 21 zoveel kanten uit kan. Ook in orthodoxe kring bedoel ik, hoor. In bijbelgetrouwe kring, of hoe je dat maar zeggen moet. Want hoe men daar tegen het nieuwe Jeruzalem aankijkt en wat het precies is, dat is heel verschillend. Ik heb dat nagekeken uiteraard afgelopen week. En dan, de gebruikelijke manier, die vind ik belangrijk. Trek ik even uit de kast en die en die en die. En dan lees je het na en dan denk je, ze zullen het wel met elkaar eens zijn. Maar het is helemaal niet zo. De ene heeft zo'n verhaal, de andere heeft zo'n verhaal, de andere heeft zo'n verhaal. En de ene zegt, het is een geprefabriceerde stad die gedurende 1000 jaren nog boven de aarde hangt, als een satelliet om de aarde draait. Ik durf niet eens de namen te noemen van degene die dat geloven. Serieus, durf ik niet eens te zeggen. Want ik vind het nogal gênant. En daarna, na de 1000 jaar, op een nieuwe aarde, zal die uit de hemel zo naar de aarde nederdalen. En er komt er nog een verhaal bij, dat degenen die nog in de 1000 jaren wonen, voor de jongste dag dan toch even overstappen naar de satelliet. En terwijl ze daar zijn, wordt de aarde veranderd. En daarna komen ze uit de satelliet, dat woord gebruiken ze niet, uit het nieuwe Jeruzalem, weer terug op de aarde. Want ja, er zou ook mensen op de aarde wonen immers. Daarna, zulke soort verhalen krijg je dan te lezen. Ja, en anderen zeggen, nee, de Nieuwe Jeruzalem, dat is de bruid en dat is de gemeente. En dus is het een beeld van de gemeente. Dan moet ik u zeggen, dan gaan we naar de hemel en daarna komen we dan toch weer terug op de aarde kennelijk. Want dat is dan toch het idee op een of andere manier. Heel vreemde gedachten. Anderen spreken over de gemeente, zeggen het is de gemeente. Maar denken dat de gemeente bestaat gewoon uit alle gelovigen, uit alle tijden. Want men kent het verschil niet, enzovoort. En daarna kun je ook makkelijk aantonen dat datzelfde Nieuwe Jeruzalem de beschrijving is eigenlijk, uiteindelijk in elk geval, van een totale nieuwe schepping. Maar hoe een nieuwe schepping kan neerdalen op een aarde die ook al nieuwe schepping is, ontgaat mij volkomen. En toch kun je dat soort dingen allemaal lezen. Nee, niet zo gecombineerd als ik het nu zeg. Maar er komen allemaal van die vreemde gedachten voorbij. En terwijl de ene verteld wordt, is men kennelijk de ander alweer vergeten. Men komt er domweg niet uit. En waarom niet? Ja, omdat men toch denkt aan een soort letterlijk Jeruzalem, een vierkante stad die niet alleen 2000 kilometer breed en 2000 kilometer meer dan 2000 kilometer lang is, maar ook nog 2000 kilometer hoog. Hoe dat met die lift moet daar. Nee, niet om de spot mee te drijven, maar daar heb je toch serieuze vragen over. Over dat soort dingen. Je moet er toch niet aan denken dat je op de, weet ik hoeveel honderdste verdieping ergens een huis hebt. U weet wel, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Nee, dat vers wordt altijd aangehaald bij dat nieuwe Jeruzalem. Een grote stad, serieus. Ik verzin het niet nu ter plekke, dat heb ik zo gelezen. De grote stad, 2000 bij 2000 bij 2000 kilometer zijn vele woningen. Reken het maar eens uit. Maar je moet er toch niet aan denken dat je op de topfloor komt te zitten. Huh? Jij wel, Bos? It's lonely at the top, Bos. Weet je nog? Die leggen we in die naam ons ook nog een keer uit. Maar goed. Nee, waar het om gaat is dat de naam Jeruzalem in het Oude Testament, maar ook hier in Galaten 4 gebruikt wordt gewoon voor natuurlijk een nieuwe schepping, maar meer correct is het koninkrijk van Christus, waarin niet wet, maar genade heerst, Kortom, waarin die duisternis maar licht heerst, waarin die dood heerst, maar leven heerst enzovoorts. En ik voeg er nu dus meteen maar vast aan toe. En wij zijn overgegaan uit de duisternis in het wonderbaar licht. En wij zijn overgezet uit het rijk, uit de macht der duisternis, het koninkrijk der duisternis, in het koninkrijk van Gods geliefde zoon enzovoorts. Met andere woorden, en dan ben ik een beetje vroeg. Maar vooruit, met andere woorden, dat nieuwe Jeruzalem is gewoon dit Jeruzalem waarover hier in Galaten 4 gesproken wordt. En ik dacht toch echt dat wij daar al in leven. Hoewel sommigen zullen zeggen, nee, daar leven wij nog niet in. En dan zeg ik, ja, dat zal dan wel komen omdat je nog leeft onder de wet. Ja, als het een praktische uitspraak is. Ja, velen leven daar niet in en kennen dat Jeruzalem niet. En als men het in de Bijbel leest, herkent men het dus ook niet. Dat weet ik. Men is hier dat helemaal niet bewust. Men leeft nog in duisternis. Enzovoort. Men staat niet in de vrijheid en kent alleen in Jeruzalem dat beneden is de vergaarbak van de grootste religies ter wereld. Ga er maar naartoe. Kijk er maar eens rond. En dat is precies het probleem. Eigenlijk is het komisch. Waar al die religies samenkomen, moet je wel strijd hebben. Ik kan niet anders. Zie? En de laatste strijd die gestreden wordt, is ook daar uiteraard. Nou ja, daarna wordt er nog meer gestreden, elders ter wereld. Maar ik bedoel, waar het gaat om de komst van Christus en zijn rijk, moet dat wel daar in Jeruzalem zijn. En er moet daar een einde gemaakt worden aan alle hoererijen en gruwelen der aarde. En het is diezelfde term die in Openbaring gebruikt wordt uiteindelijk voor die andere plaats, Babel natuurlijk. Waar de Satan zich terugtrekt en van oudsher een troon heeft. Maar zijn invloed in Jeruzalem is heel groot. Nou, meer wil ik er niet over zeggen, want het is trouwens de hoogste tijd